Het onderwerp was of zeer moeilijk, iedereen is verslagen naar huis gegaan. Of het was zo helder dat niemand vragen heeft en dus zijn ze allemaal weg. Ja? Wat dat het zo moeilijk zou zijn of dat het zo duidelijk zou zijn? Oh, gelukkig. U maakt mijn avond weer goed. Ja. Ik heb maar twee vragen tenminste, maar misschien hebt u die vragen mondeling. Had u nog een mondelinge vraag? Nee, u mag een mondeling stellen hoor. Ja, dat kan. Dat moet kunnen. Ten eerste, kun je spreken van wedergeboren mensen voor de Pinksterdag? Dus blijvende inwoning van de Heilige Geest. Ja, dat is een vraag waar ik niet op kan antwoorden. Want de uitgangspunten van de vraag deugen niet. Dat is net zo'n advocatenvraag. Slaat u uw vrouw nog steeds? Wat je ook zegt, ja of nee, je zit er altijd in de boot. Het misverstand achter deze vraag is dat de vraagsteller wedergeboren zijn gelijkstelt aan blijvende inwoning van de geest. En dat zijn twee heel verschillende dingen. Ik zie het zo, ik geloof dat alle mensen, alle gelovigen in het Oude en in het Nieuwe Testament wederom geboren waren. Hoe kun je nou een gelovig mens zijn die behouden wordt zonder het nieuwe leven uit God? Wedergeboorte verbind ik, zoals de Heer Jezus dat ook zegt in Johannes 3, met nieuw leven of een nieuwe natuur. Wat uit het vlees geboren is, is vlees, heeft de natuur van het vlees. En wat uit de geest geboren is, is geest, heeft de natuur, de aard van de geest. Wederom geboren worden betekent een nieuwe natuur ontvangen. Nieuw leven ontvangen, kun je ook zeggen. En het is onmogelijk dat een mens in het Oude Testament van nature God zou kunnen behagen, behalve dan als hij wederom geboren zou worden, als hij het nieuwe leven had ontvangen. Zacharia en Elisabeth konden slechts wandelen in de wegen van de Torah door het nieuwe leven dat ze ontvangen hadden en door de kracht van de Heilige Geest. Ah, zegt u, nou zegt hij het zelf, de kracht van de Heilige Geest. Ja, pas op, dat is ook weer een wat lastige zaak. U zegt niet de kracht van de Heilige Geest, u hebt het over de blijvende inwoning van de Heilige Geest. Nou, neem alleen al het voorbeeld van David uit Psalm 51, die bidt, neem uw Heilige Geest niet van mij. Dat zou een nieuwtestamentische gelovige eigenlijk niet kunnen bidden. Want de Heer Jezus zegt in Johannes 14 dat de Heilige Geest op ons, op de discipelen zou komen en die zal bij u blijven in eeuwigheid. Nou, dan hoef je dus nooit te bidden, neem uw Heilige Geest niet van mij, want hij heeft al beloofd dat hij dat niet zou doen. Maar in het Oude Testament kon David dat wel bidden. Er is namelijk een verschil tussen wat u noemt blijvende inwoning van de geest. Nou, dat zie ik in de Bijbel pas na de Pinksterdag van Handelingen 2 in vervulling gaan. Dan kun je zeggen, de lichamen van de gelovigen zijn een tempel van de Heilige Geest, 1 Korinthe 6 vers 19. En de gemeente als geheel is een tempel van de Heilige Geest, 1 Korinthe 3 vers 16 en nog allerlei andere plaatsen. Maar in het Oude Testament, ook al was er niet sprake van de blijvende inwoning van de geest, er was wel sprake van het leven door de kracht van de geest, want een ander leven voor Gods aangezicht is er niet mogelijk. En David geeft dat ook aan, dat de Heilige Geest wel degelijk in zijn leven werkzaam was. Kijk, dat hangt ook samen met het feit, en dat is een beetje de moeilijkheid van het onderwerp, dat je over de Heilige Geest kunt spreken als een persoon en als een kracht. Als een persoon woont hij in ons. Het is niet zozeer de gedachte dat een bepaalde kracht in ons woont. Nee, er is een persoon die in ons woont. Ons lichaam is een woonplaats. De gemeente van God is een woonplaats van God in de geest, zegt Efeze 2, vers 20 tot 22. Daar gaat het om de gemeente als een huis waarin een persoon woont. Dat is de persoon van de Heilige Geest. Maar, en dat was in het Oude Testament voor zover ik kan zien, kun je dat zo niet zeggen, daar is niet de geringste aanwijzing voor. Dat is het bijzondere vanaf de Pinksterdag, wat het geval is in de gemeente van God op aarde. Bovendien, nou, laat ik dat nog even onderstrepen, in Johannes 7 vers 39, daar heeft de Heer Jezus zojuist gesproken, over stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien, en dan zegt de evangelist, dit nu zei hij van de geest, de Heilige Geest, die komen zou. Want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Eerst moest de Heer Jezus sterven en opstaan uit de doden en verheerlijkt worden aan Gods rechterhand. En dan zou de Heilige Geest pas kunnen komen. Die hier op aarde zou getuigen van een verheerlijkte Heer, zoals Johannes 16 dat zegt. Dus in het Oude Testament kon de Heilige Geest nog niet op die manier op aarde wonen. Vandaar dat in Handelingen 19 de discipelen van Johannes de Doper ook zeggen tegen Paulus, die vraagt, hebben jullie de Heilige Geest ontvangen? Dan zeggen ze, we weten niet eens dat de Heilige Geest gekomen is. En de Heilige Geest is gekomen, maar die kon pas komen toen Christus verheerlijkt was. Dus in die zin kun je niet zeggen dat de persoon van de Heilige Geest op aarde woonde in Israël of in de tempel of wat dan ook. Maar de kracht van de Heilige Geest, dat is een andere zaak, dat is een veel ruimer begrip. De Heilige Geest zweeft al over de wateren in Genesis 1 vers 2. De Heilige Geest was de kracht in Bezaliel en Aholiab die de tabernakel hebben gebouwd. En er zijn allerlei andere voorbeelden hoe de Heilige Geest als een kracht werkzaam was. Dus dat moet je onderscheiden. Vandaar dat je wel kunt spreken van wedergeboren mensen voor de Pinksterdag, maar niet van blijvende inwoning van de Heilige Geest voor de Pinksterdag. Is dat een beetje helderder geworden? Niemand knikt ja. Oh, dat is een manier om achter te komen wie de vraag gesteld heeft, hè? Wat heet? Slim, hè? Je wordt alle dagen, zegt deze vraagsteller, zo geconfronteerd met al je fouten, zodat het heel moeilijk is altijd verzekerd te zijn dat je voor God gerechtvaardigd bent. Ja, dat is nou een heel belangrijke en heel praktische vraag. Nou is niet over de leerstellige kant, er is niks mis mee om daar vragen over te stellen, maar zeer praktisch. En die vraag komt natuurlijk ook heel vaak op. En die hangt samen met het moeilijke feit dat zoveel christenen aangeleerd is om, als het over de zekerheid van het heil gaat, dat onder andere af te meten aan, ja, ik zou bijna zeggen, de staat van zondeloosheid die zij bereikt hebben. Nou, dat is, het stelt natuurlijk niet veel voor. Elke dag falen wij en vallen wij. Jacobus zegt dat ook heel nuchter, bij alle struikelen dikwijls. En dan leiden ze daaruit af, uit dat feit, dat ze dan waarschijnlijk ook wel geen kinderen van God zullen zijn. Of althans, ze twijfelen eraan. Ze hebben daar moeite mee. Ik gebruik graag het voorbeeld in zo'n geval van een kind dat tegen zijn ouders zegt, papa of mama, ik ben zo vaak ongehoorzaam, ik ben vast geen kind van jou. Als een kind dat zou zeggen, zouden wij dat heel vreemd vinden. Want het feit dat een kind vaak ongehoorzaam is, heeft toch niks te maken met de geboorte van dat kind. Je kunt hoogst zo simpelweg zeggen dat je goede en slechte kinderen hebt van die ouders. Goede kinderen die zijn heel braaf en gehoorzaam en slechte kinderen zijn heel vaak ongehoorzaam. Maar niemand zou toch op de gedachte komen om te denken dat die slechte kinderen dus geen kinderen van die ouders zijn. Dat heeft in feite niks met elkaar te maken. Nou, dat is misschien een wat erg simpel voorbeeld. Maar het feit of wij goede of slechte christenen zijn, om het even simpel zo te zeggen, goede christenen die zeggen hoe lief heb ik uw Torah en die wandelen in de weg van de Torah, van de geboden van Christus, om het Nieuw Testamentisch te zeggen. En slechte christenen die heel vaak falen in het onderhouden van de geboden van Christus. Maar in beide gevallen gaat het om christenen. Ik zei straks al, er is een groot verschil tussen ranken die geen vrucht dragen, die worden afgehouden en in het vuur geworpen en die verbranden, en ranken die wel vrucht dragen, al is het nog zo'n klein beetje. En als ze nou een heel klein beetje vrucht dragen, dan denken die ranken, ik zal vast wel geen rank zijn. Dan zeg ik, jawel, het loutere feit dat je vrucht draagt, bewijst dat je een rank bent in een levende verbinding met de wijnstok. Dat betekent niet dat je daarmee maar genoegen mee moet nemen dat je weinig vrucht draagt. Wel nee, daar staat de Vader, reinigt die ranken, snoeit ze, opdat ze veel vrucht gaan dragen. Dus God neemt nooit genoegen met het feit dat wij weinig vrucht voortbrengen. Hij wil er alles aan doen dat we veel vrucht gaan voortbrengen. Maar ook als je weinig vrucht voortbrengt, bewijst dat dat het nieuwe leven van dat het leven van de wijnstok in die rank aanwezig is. Een slecht kind van God is nog altijd een kind van God. Als je dus een kind van God bent dat het gevoel heeft dat je van je heiligmaking, dat is trouwens nog een ander onderwerp waar we het over hopen te hebben, dat daar weinig van terecht komt, dan moet dat geen aanleiding zijn om aan je behoud te twijfelen. Aan de kwestie of je wel gerechtvaardigd bent te twijfelen, dan ben je met het verkeerde thema bezig. Je moet veel eer jezelf afvragen, hoe komt het dat zo weinig van de kracht van God zich in mijn leven manifesteert? En dat is een hele goede vraag. Maar dat is een heel andere vraag. Als je een slecht kind van God bent, moet je je niet vragen, ben ik wel een kind van God? Dan moet je je afvragen, hoe komt het dat ik een slecht kind van God ben? Ik zou graag een beter kind van God willen zijn. Wat mankeert er aan mij? Dat is de goede vraag. Nou, daar hopen we de volgende keer ook nog verder over te hebben. Maar het is ontzettend belangrijk om dat onderscheid te maken. Het is een van die gevaarlijke, misleidende gedachten die bij veel mensen leven. Dat als je, en ik mag wel zeggen met name op de Veluwe en soortgelijke streken, waar mensen zo vaak worstelen met de vragen rond de zekerheid van het heil. En een van de grote problemen is, ja, maar ik doe nog zoveel zonden. Dat is dan jammer, dat moet niet. Maar dat mag je niet aan doen twijfelen aan het feit dat je werkelijk in geloof je aan de Heer Jezus hebt mogen toevertrouwen en aan zijn verlossingswerk. Dat je daardoor behouden bent. Je moet de problemen zoeken daar waar ze liggen. Niet in de vraag of je wel behouden bent, maar hoe het komt dat je zo weinig nog van de krachtbron begrepen hebt van waaruit wij in dat nieuwe leven ook vruchten kunnen voortbrengen die de bekering waardig zijn. Goed, dat hoop ik dat dat op volgende avonden ook nog verder aan het licht mag komen. En nu bent u aan de beurt.
Ja, maar ik vraag op de verlenging van de vorige vraag. Ik vond dat ik heel helder uitdenk wat het verschil tussen de zon en de natuur en de oude mens. Dat lost wel heel veel op van de vragen die ik nog al had. Ik vraag me even af of u buiten Romeinen 7 nog andere voorbeelden kunt noemen van de Bijbel waarin dat onderscheid wordt gemaakt. Die oude mensen en die zon en de natuur. En anderzijds die spanning tussen het hebben van de natuur en het zijn van een nieuwe mens. Dat heeft natuurlijk alles te maken met die worsteling van
ja.
Als christen toch.
Ja. Ja. Kijk, het is wel zo, wij moeten elkaar niet vangen, dat bedoel ik nou even niet naar u toe. In het algemeen gesproken vangen op woorden. Als mensen zeggen, wij moeten elke dag aan de oude mens sterven, dan zou ik als theoloog zeggen, je drukt je slordig uit. Maar pastoraal gesproken begrijp ik wat mensen bedoelen. En je moet die bedoeling natuurlijk honoreren. Mensen bedoelen daarmee, het leven van Christus moet zich meer en meer openbaren. Wij dragen het sterven van Christus in ons lichaam rond en wij moeten dat leven van Christus gaan openbaren. Wij moeten onze hartstochten en begeerten kruisigen en al die dingen meer. Dus je kunt dat best goed opvatten als je wil. Maar er kunnen ook verkeerde gedachten achter zitten. Die oude mens is wat anders dan de zondige natuur. Die oude mens is dat wat ik ben van nature. En dat wat ik was voordat ik tot geloof kwam, is aan het kruis geslagen. Die oude mens heeft afgedaan. Die bestaat niet meer voor God. Als iemand dus zegt, dat is de oude mens die opspeelt, dan begrijpen we heel goed wat hij bedoelt. Maar strikt genomen is het niet correct. Die oude mens is, zegt Romeinen 6, aan het kruis geslagen. En daar is een nieuwe mens voor in de plaats gekomen. Alleen het probleem is, dat zolang wij nog in dit lichaam zijn, wij ook nog die zondige natuur hebben. Nou, het geweldige verschil is dit. De oude mens wordt door die zondige natuur beheerst. Die oude mens is in de macht van die zondige natuur. Daarom kan die oude mens ook niets anders dan zondigen. Bij de nieuwe mens is dat totaal anders. Die zondige natuur is er nog wel. Maar hij is niet meer in de macht van die zondige natuur. Tenzij dat hij zelf zo dom is om die zondige natuur dat weer toe te staan. Maar daar is helemaal geen enkele noodzaak voor. Die zondige natuur is er wel, is een realiteit. Maar die nieuwe mens staat onder de macht en het gezag van Christus. Alleen doordat wij een eigen verantwoordelijkheid hebben, kunnen wij zo dwaas zijn dat wij die band met Christus verwaarlozen en dat op een of andere wijze toch weer die zondige natuur de overhand krijgt in ons leven. Maar dan mag je nooit zeggen, ach wat ben ik toch zielig, kijk nog eens even hoe zwak het allemaal met mij is. En ja, je kan wel zien dat we nog in het vlees zijn. Dat is dan echt een beetje je verantwoordelijkheid afschuiven. Want het is waar dat die zondige natuur nog in ons is. Maar er is geen enkele reden dat die zondige natuur ons weer zou gaan overheersen. Daarom schrijft Johannes in 1 Johannes 2, mijn kinderen, ik schrijf u deze dingen, opdat gij niet zondigt. Nou, dat zegt hij niet als dat geen haalbare kaart zou zijn. Maar hij zegt er gelukkig wel meteen achter. En als iemand zondigt, we hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige. Dus hij weet maar al te goed dat het toch nog meer kan gebeuren. Nou, ik weet niet of dit op uw vraag antwoordt, maar in ieder geval wou ik dat graag kwijt. Oké. Nog meer onderlinge vragen. Nou kan het nog. Straks als u in bed ligt en denkt, oh, had ik dat nou nog maar gevraagd. Dat is te laat. Gaat uw gang. Sorry, ik kom zo bij u. Welk woord? Ja, ik heb wel het idee dat we de Satan vaak te makkelijk de schuld geven van het een of het ander. Als wij zondigen, dan moet je niet zeggen dat was de Satan. Dan moet je zeggen dat was ik. Dat is een heel verschil. En het is voor jezelf ook veel beter dat je de... Natuurlijk, we weten dat de Satan gebruik kan maken van bepaalde verzoekingen. Maar als je in die verzoeking valt, dan is het je eigen schuld. Dan moet je niet de Satan de schuld geven. Dus er zijn andere onderwerpen waar we het uitvoerig moeten hebben over de Satan. Als het gaat om onze strijd, geestelijke strijd, niet tegen vlees en bloed, maar tegen de demonische machten, dan hebben we het over de Satan. Maar als het gaat om de vraag waarom wij nog zoveel zondigen, is het laatste wat ik erbij zou willen halen, om pastorale redenen, de Satan. Omdat dan veel te gemakkelijk door mensen gezegd wordt, oh, ja, je kan wel zien hoe machtig de Satan nog is dat wij nog zoveel zondigen. Wel nee, dat doet de Satan niet, dat doe jij. Hij kan hoogstens verzoekingen in de weg brengen. Maar jij bent degene die erin valt. Dat is niet zijn schuld, dat is je eigen schuld. Vandaar dat ik zeg, nee, hier hou ik hem op een afstand. Daar gaan we het een andere keer over hebben. Hier is veel belangrijker dat we voor onszelf zien dat wij het zijn die zondigen, niet de Satan. En dat wij ook moeten op zoek gaan naar de krachtbron in Christus, in de Heilige Geest. Zelf overgave, overgave aan Christus. Leven uit God, niet leven uit onszelf. En als je daar de Satan te veel bij haalt, dan kun je daar weer heerlijk achter verschuilen. Ik zeg niet dat dat uw bedoeling is, maar dat zou je dan kunnen doen, alsof hij de schuld is voor onze zondigheid. U bent aan de beurt.
Kunnen we iets meer zeggen over vrucht? Ja, vrucht hebben, waarheden.
Wat is de volgende keer eigenlijk? De heiligmaking? Nou, nee, maar ik wil er best nou wat over zeggen, want ik weet niet of dat de volgende keer in deze vorm aan de orde komt. Vrucht dragen is een heel belangrijke beeldspraak, omdat het veel dieper gaat dan het voortbrengen van goede werken. Het is interessant dat in Galaten 5 de werken van het vlees genoemd worden, maar daartegenover staan niet de werken van de geest. Dat had best gekund, want er is niks mis mee om te spreken over de werken, de goede werken die door de kracht van de Heilige Geest in ons volbracht worden. Paulus zegt in Efeze 2 vers 10 dat wij moeten wandelen in de goede werken die God tevoren voor ons bereid heeft. En Jacobus zei al, geloof zonder werken is dood. Maar als je over vrucht spreekt, zoals Paulus dat in Galaten 5 doet, gaat het dieper. Tegenover die werken van het vlees staat de vrucht van de geest. En dan gaat het niet om bepaalde goede daden, maar om de wortel waaruit die daden voortkomen. Want die vrucht van de geest, dat is liefde, vrede, blijdschap, langmoedigheid, zachtmoedigheid, goede tierenheid enzovoort. Al die aspecten. Dan gaat het dus om de gezindheid achter die goede werken. Dus nogmaals, er is niks mis mee om te spreken over goede werken. Maar dat kan nog huichelachtig gebeuren. Dat kan buitenkant zijn. En dat terwijl die binnenkant vol dorre doodsbeender is. Vandaar dat hij spreekt over de vrucht van de geest die veel meer te maken heeft met een gezindheid, een houding, een mentaliteit, een attitude, zoals de psychologen dat zo mooi zeggen. En daarom zegt Paulus ook in Filippenzen 2, laat die gezindheid in u zijn die in Christus Jezus was. Dus niet alleen bedoel dezelfde werken, er is niks mis mee, de Heer Jezus zegt zelf, dat als we hem geloven dat we nog hogere werken zullen doen dan hij gedaan heeft. Het woord werken is niks mis mee, maar waar het om gaat is dat die werken ook voortkomen uit de ware, uit de goede gezindheid. Daarom laat die gezindheid, die mentaliteit in u zijn die ook in Christus Jezus was. Bij het vruchtdragen gaat het dus niet om een omschrijving van bepaalde goede handelingen, maar dan gaat het om de gezindheid achter die handelingen, gaat dus nog dieper. Met de liefde voorop, die natuurlijk de wortel is van waaruit onze daden zouden moeten voortkomen. Wij zijn licht in de Heer, de vrucht van het licht. In Efeze 5 vind je een soortgelijk spraakgebruik in verschillende plaatsen. We hebben de vrucht tot heiliging in Romeinen 6. De vrucht der gerechtigheid in Jacobus en in Hebreeën 12. En de vrucht van de geest. In Galaten 5. Dat zijn ook nog weer verschillende aspecten. De vrucht der heiliging, dat mag u thuis uitzoeken. Die vind je voorgesteld in de granaatappel. De vrucht van de gerechtigheid in de vijg. En de vrucht van de geest in de... In de... Een duif? Is dat ook een vrucht? Ik dacht, een druif, als je een druif gezegd had. Nee, maar dat is ook niet goed trouwens hoor. Wat is de vrucht van de geest? Welke vrucht in het Oude Testament komt daarmee overeen? De olijf. Ja, is een kenner in de zaal. Tuurlijk, want de olijfolie in het Oude Testament is een beeld van de Heilige Geest. En de olijf is een beeld. Dus de olijfbomen in het beloofde land vond je granaatappelbomen, vijgenbomen, olijfbomen. En ook de wijnstok. De druif, dus niet de duif, maar de druif, is een beeld van de vreugde. De wijn is een beeld van dat wat het hart van God en mensen... Ja, alles staat op het bandje. Voor altijd staat die duif van jou erop. Goed. Zijn er nog meer vragen? Ja. Dat staat in Hebreeën 12 vers 14, zoals jij natuurlijk weet. Ik hoop dat ik het goed heb, broeder. Hebreeën 12 vers 14. Jaag naar vrede met allen en naar de heiliging zonder welke niemand de Heer zal zien. Heb je nog 4 weken geduld? Want dan hebben we het over heilig maken. Ja, nee, ik ga nou niet vertellen alvast wat de volgende keer aan de orde komt. Goed, ik denk dat we daarmee... Ik zie geen vingers meer. We zullen afronden. Goed, dan kun je nog even zo wachten zo lang. Jawel. Goed zo. Altijd eerst zelf proberen het antwoord te vinden. Mooi.